artsen zijn bezig met jouw ziekte, traditioneel. Maar die verpleegkundige die is bezig met jou als patiënt en als mens. Zelfs die enkele dagen in een ziekenhuis. Maar dat geldt natuurlijk nog veel sterker voor de thuisverpleegkundige die inderdaad die biedt zorg aan. Maar ja, die ziet ook wat er thuis gebeurt. En dat is natuurlijk zeer uniek.
Welkom bij Zorgklap, de podcast van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen over alles wat er echt toe doet in de thuisverpleging. Vandaag hebben we het over de maatschappelijke rol van de thuisverpleegkundige, nu en in de toekomst. Mijn gasten zijn federaal minister Frank van den Broeke en Stefaan Sarens. Welkom.
Goeiedag.
Goeiedag.
Minister van den Broeke, u bent federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Maar u vertelde net, voor de podcast begon, dat u ook een persoonlijke link heeft met de thuisverpleegkundige of met de verpleegkundige. Want uw moeder heeft nog lesgegeven aan verpleegkundigen.
Ja, ik mag daar niet te hoog over opgeven, want ik heb er geen verdiensten aan. Maar mijn moeder was arts, maar heeft een heel groot deel van haar loopbaan eigenlijk besteed aan onderwijs aan verpleegkundigen. Die heeft ook nog handboeken mee uitgegeven voor verpleegkundigen. En ja, dat leefde wel bij ons thuis, dat dat een belangrijk en een mooi beroep is en dat je er moet in investeren.
Dus die passie voor de gezondheidssector, is die dan thuis ook wel een beetje gestaan? U komt uit een artsengezin, hè?
Ja, dat is zo. Ja, opnieuw, ik heb daar geen verdiensten aan, maar mijn vader was arts, mijn moeder was arts en dus heeft verpleegkundigen opgeleid, heel de generaties. En mijn broers en zussen hebben ook allemaal geneeskunde gestudeerd. Ik voor waarschijnlijk domme redenen heb beslist van dat niet te doen. Maar ik vind gezondheidszorg een buitengewoon mooi domein om in geëngageerd te zijn. Zelfs al ben ik dat nu als iemand die ondersteunt, helpt organiseren, pleit voor investeringen in gezondheidszorg. Maar ik vind dat een hele mooie job eigenlijk.
Ik vind het mooi om te zien Het had zo moeten zijn eigenlijk, hè? Heel de familie. En uiteindelijk belandt het ook op uw pad, die sector,
ja, inderdaad,
professioneel
ja,
gezien.
Ja.
Stefaan, dan kom ik ook bij jou. Jij bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis Antwerpen en je bent ook verpleegkundige van opleiding.
Ja, klopt.
Wat heeft jou die keuze ooit doen maken, Stefaan?
Wel, veel van mijn familieleden zijn ook verpleegkundigen. Mijn zus, tantes en ja, bijna onbewust ben ik ook in het vak zo gerold. Opgeleid in Duffel, lang geleden. Maar wat mij vooral bijblijft is eigenlijk mijn eerste stageervaring. En dat was toen op oncologie, in de jaren half de jaren 80, waar het bijna epidemische vormen aannam op dat moment. En die ervaringen, ja, dan kom je echt tot de kern van wat verpleegkunde is, wat een verpleegkundige kan zijn en betekenen voor mensen. Ja, en onbewust, ja, dan was de trein eigenlijk vertrokken om daar ja, een stukje mijn roeping, mijn passie te vinden om daarin verder te gaan. En dat is niet gestopt tot op vandaag.
Jouw visie als algemeen directeur, is die gevormd uit jouw ervaring als verpleegkundige? Want je staat vandaag aan het hoofd van het team, je coacht, je steunt.
Vandaar, ik ben heel blij dat ik verpleegkundige ben en een medeleiding mag opnemen voor onze organisatie. Ik denk ook dat het een meerwaarde is om echt te weten wat het betekent, de métier goed te begrijpen. Ook in contact met onze verpleegkundigen verstaan we elkaar wel zeer snel. En dat is gevormd tijdens de opleiding, maar vol nadien ook eigenlijk door professor Mieke Grijpdonk, waar ik helemaal het licht gezien had van, ja, dat is de basis van verpleegkunde. Wat houdt dat in? Wat betekent dat? Ook vanuit een wetenschappelijke insteek. En dat is eigenlijk de drijfveer geweest om daarop voor te bouwen, proberen mee richting aan te geven. Zeer gepassioneerd, want het is een fantastische job om dat ook op vandaag nog altijd te mogen doen en mee richting te geven.
Ja, we gaan het vandaag onder meer hebben over de maatschappelijke rol van de thuisverpleegkundige. Het is iets dat brandend actueel is, denk ik. Stefaan, hoe kijk jij naar die maatschappelijke rol vandaag? Misschien bij jou beginnen?
Ja. Ik ben mijn carrière ook begonnen op het NVKVV als stafmedewerker. En toen gaven we een boekje uit, Verpleegkunde en gemeenschapszorg. Dat was het vaktijdschrift voor verpleegkundigen toen in Vlaanderen. En die gemeenschapszorg is eigenlijk heel belangrijk. Het is een beetje jammer dat dat weggevallen is ondertussen. Maar eigenlijk blijft dat nog wel. Ik denk verpleegkundigen, thuisverpleegkundigen in het bijzonder, wij mogen over de drempel heen bij patiënten thuis binnenkomen. In hun eigen leefwereld, eigen omgeving. En ja, dat is toch een ander kijk dan bijvoorbeeld een ziekenhuisverpleegkundige, uiteraard ook belangrijk. Maar we komen in die leefwereld van patiënten. Onze belangrijkste tools zijn eigenlijk onze observatie, om te kijken van welke meerwaarde kunnen wij bieden als thuisverpleegkundigen, welke zorgnoden hebben patiënten op verschillende vlakken. Hoe zit die omgeving in elkaar? Hoe zit het rationeel in elkaar? Welke fysieke mankementen zijn er of niet? Welke psychosociale noden zijn er die patiënten nodig hebben? En we proberen dat eigenlijk helemaal wat in kaart te brengen door goed te observeren, daar een bijdrage toe te leveren, een zeer zinvolle bijdrage toe te leveren. Mensen zo lang mogelijk proberen thuis te houden, een goede vorm van kwaliteit van leven te bieden. En dikwijls zijn we ook de enigen die daar komen in die thuissituatie en hebben die oren en ogen nodig om dat ook wel meer richting te geven, wat regie te geven, wat coördinatie te geven. En dat heeft een ongelooflijk maatschappelijk belang ook, hè, om mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving thuis
te
houden.
Zeker, ook een belangrijke sociale functie. Minister Van den Broeken, u zei het daarnet al, u probeert de sector te steunen, te ondersteunen, te helpen organiseren. U heeft een goed beeld op de hele sector. Welke rol spelen thuisverpleegkundigen in dat hele netwerk van zorgverlening?
Wel, Stefan heeft het eigenlijk al zeer goed gezegd. Ik denk dat de verpleegkundige in het algemeen naar de mens toen een belangrijke rol speelt. Als je in het ziekenhuis hebt gelegen, dan zal je dat vaak ook ervaren hebben. Ik heb zelf ook ervaren. Hè. De artsen zijn bezig met jouw ziekte, traditioneel. Maar die verpleegkundige die is bezig met jou als patiënt en als mens. En die volgt jou als patiënt en als mens. Zelfs die enkele dagen in een ziekenhuis. Maar dat geldt natuurlijk nog veel sterker voor de thuisverpleegkundige die inderdaad die biedt zorg aan. Maar ja, die ziet ook wat er thuis gebeurt. Die ziet bijvoorbeeld, is iemand, ja, gaat die goed om met de medicamenten of niet? Die ziet dat. Die ziet inderdaad, is iemand misschien aan het vereenzamen? Die ziet of mensen nog mobiel zijn of niet. En dat is natuurlijk zeer uniek. Dat je iemand hebt met eigenlijk een medische opleiding, die zelf een stuk zorg biedt, maar die al die andere dingen ook observeert en in de praktijk denk ik ook vaak degene is die een signaal geeft, die een beetje een schakel is. Tussen allerlei anderen die betrokken zijn bij zorg of bij sociale ondersteuning. En het wordt ook steeds meer belangrijk, omdat natuurlijk door de vooruitgang van de medische techniek worden de ziekenhuisopnames korter. We hebben meer daghospitalisatie, we doen thuishospitalisatie. Dat is ook wel complex, hè? Dus laat ons het allemaal ook niet te eenvoudig voorstellen. Ik denk dat voor veel thuisverpleegkundigen die evolutie ook wel een evolutie is naar meer complexe zorgen, meer complexe wonden die thuis nog moeten verzorgd worden. Meer samenspraak nodig met de huisarts, met de specialist die misschien iemand verzorgd heeft in het ziekenhuis enzovoorts. Dus ja, ik denk dat het buitengewoon belangrijk blijft, maar het wordt wel complexer. Dus we gaan er ook een stuk meer moeten in investeren. En dat betekent financieel meer investeren, voor het nodige geld zorgen. Maar het beroep ook wel voor een stuk mee laten evolueren met die uitdaging. En het beroep ook sterker maken. Ja. En daardoor laten we open ook wel wat aantrekkelijker nog maken.
Het is een veranderend beeld, hè, van die thuisverpleegkundige. Stefan, jij zegt vaak, of jullie bij het Witgele Kruis Antwerpen zeggen vaak, één verpleegkundige kan niet alles weten, maar een team kan dat wel. En dat is misschien ook wel belangrijk in dat veranderend beeld dat ontstaat vandaag.
Ja. Maar minister heeft het net gezegd, het wordt inderdaad complexer. De verwachtingen die gesteld worden vandaag aan de thuisverpleegkundigen zijn anders dan pakweg 10 of 20 jaar geleden door een versneld ziekenhuisontslag en dergelijke. De meeste wereld kan ook veel meer op vandaag. En zeggen we, één verpleegkundige kan niet alles weten en kennen, maar een groep moet dat wel kunnen. Vandaar dat we ook graag in klein teamverband werken. Omdat de som daar meer is dan 1 en 1, 2. Ja. Er is telkens altijd wel een verpleegkundige die ervaring heeft gehad met een specifieke casus of situatie en daar eigenlijk die inbreng kan doen om toch een meerwaarde te geven. Collega's kunnen van elkaar leren op dat vlak ook en als team kan je dan ook veel meer. Denk maar, we hebben referentieverpleegkunde voor palliatieve zorg, voor wondzorg, voor diabeteszorg. En dat maakt dat team ook sterker, maar is ook nodig, willen we de uitdagingen van morgen ook kunnen aangaan.
Ik wil dat absoluut ondersteunen, omdat we zijn eigenlijk hervormingen aan het uitrollen in het verpleegkundig beroep, waarbij we de individuele verpleegkundigen ook een beetje meer zelfstandigheid geven, minder aan het handje van de arts laten lopen, bijvoorbeeld voor het toedienen van geneesmiddelen, voor wondzorg. We zijn ook aan het bekijken of zelfs voor het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen of van bepaalde verbanden en dergelijke, of je voor voorschriften ook niet gewoon die verpleegkundige kan vertrouwen. Dus we proberen eigenlijk de verpleegkundige toch wat zelfstandiger te maken. We zijn ook bezig met het model van de verpleegkundig specialist. Mm-hmm. Dat is dan iemand die wel iets meer gestudeerd heeft, maar die dan toch heel wat meer gaat kunnen doen. Maar het team is essentieel. En eigenlijk, wij maken allerlei ingewikkelde wetgeving. En die wetgeving gaat over wat mag een arts, wat mag een crisistherapeut, wat mag een verpleegkundige, wat mag een logopedist. Maar eigenlijk hebben we een nieuwe figuur gecreëerd in de wetgeving. En dat is het team. Ik ga het een beetje ingewikkelder zeggen, het gestructureerde zorgteam onder leiding van een verpleegkundige. Een verpleegkundige met een bachelor, die gaat daar de leiding van nemen. En binnen dat team, waar je dan verpleegkundigen hebt, basisverpleegkundigen ook, mensen met een beroepsopleiding, mm-hmm. maar ook kines, ergotherapeuten. Binnen dat team is de bedoeling dat eigenlijk taken heel soepel kunnen verdeeld worden. En een team is echt een team. Er zijn mensen die elkaar moeten kennen. Dat gaat niet over 200 mensen. Dat gaat over kleinere groepen die elkaar kennen. Dat zijn we nu op punt aan het stellen. Omdat we binnen dat team, als mensen elkaar kennen, eigenlijk ja, willen toelaten dat men op een veel vlottere en soepelere manier taken onder elkaar verdeelt. Zonder dat men altijd gebonden is aan allerlei kleine, moeilijke details van de regelgeving en allerlei paperasserij enzovoorts. En ik denk dat dat voor, ook voor de organisatie van thuisverpleging heel belangrijk kan worden.
Hoe kijk jij, Stefan, naar die hervorming?
We zijn zeer blij dat die hervormingen er nu aankomen. Hè. Het heeft ook wel wat tijd gevergd. Ook. Maar het zal op dat vlak ook wel de herwaardering teweeg brengen van verpleegkundigen om echt bij de métier te blijven ook. En inderdaad als een klein team ook een grote meerwaarde te kunnen geven ook. Het heeft te maken met de complexiteit die op ons afkomt. Het zal als team moeten, maar we gaan ook een diversificatie moeten hebben in dat team, ook van mensen toch met verschillende competenties, verschillende insteken van de referentiedomeinen die we vandaag tegenkomen, om van daaruit echt een toegevoegde waarde te kunnen geven in dat geheel ook. En het lijkt me zeer essentieel. Het is nodig en het is ook goed dat er nu voldoende aanzetten komen om dat ook structureel te ondersteunen, dat het gaat mogelijk worden naar de toekomst toe.
Ik hoor eensgezindheid over de hervorming, dat is een goed teken.
Ja. Wel, dat doet mij ook plezier. Ik ben blij dat Stefan dat zegt. Kritiek mag ook en het zal zeker niet allemaal perfect zijn. En Stefan heeft gelijk. Dat vraagt enorm veel overleg, want op het ogenblik dat we dit gesprek opnemen, lopen er nog adviesprocedures, overleg. Dat vraagt tijd. Maar ik ben heel blij van die positieve reactie te horen. Maar het heeft ook mee te maken dat deze hervormingen zijn echt vertrokken vanuit wat heeft het terrein nodig. Bijvoorbeeld de vele klachten over administratieve overlast. Waardoor we beslist hebben om een aantal verplichtingen van nog eens een voorschrift van een dokter te hebben vooraleer je een medicament kan toedienen. We stoppen daarmee. Voorschriften voor wondzorg, we zijn dat allemaal aan het herbekijken. De mogelijkheid voor een verpleegkundige om zo zelf te zeggen, tja, dat is precies iemand met een urineweginfectie bijvoorbeeld. Misschien moet daar toch een labotest gebeuren. We gaan dat organiseren. Bepaalde screenings. Dat zijn we allemaal aan het uitrollen. En dat vertrekt echt wel vanuit, denk ik, de ja, dingen die leven op het terrein.
De nood bij de mensen. Ja.
Trouwens, meer in het algemeen. We hebben een taskforce opgericht rond administratieve overlast. En ook het vele registreren. Men moet van alles registreren, hè, om de medische dossiers in orde te hebben. Want dat helpt natuurlijk anderen die elders het medische dossier open doen, dat allemaal goed aangevuld is. Maar dat is soms ook heel vervelend. En dus zijn we nu aan het kijken met een taskforce waar eigenlijk zowel de zelfstandige sector als de loontrekkende sector in vertegenwoordigd worden. We zijn eigenlijk aan het kijken van hoe kunnen we nu die wereld van de digitalisering en de elektronische gegevensdeling, hoe kunnen we dat nu gebruiken in het voordeel van de verpleegkundigen ook? En dat is wel heel belangrijk. En ik verwacht daar, laten we zeggen, tegen begin 2027 toch wel eerste resultaten van. Bijkomend bij een aantal beslissingen die we al genomen hebben.
Ik vind het begrip tijd zeer interessant. U zegt hervormingen kosten tijd. Dat is zo. Dat is soms frustrerend, denk ik, voor mensen die op het terrein staan. Iets in de politiek, het duurt soms tijd. U heeft het over adviezen. U heeft het over onderhandelingen met het werkveld natuurlijk. Terwijl voor een thuisverpleegkundige is tijd essentieel. Hè? Ik denk dat veel thuisverpleegkundigen soms in gevecht gaan met die tijd. Ja. Voel je dat soms, Stefan, dat er wel echt gesnakt wordt naar geef ons meer tools. Hervorm dit een beetje?
Zeker. En in die zin blij dat het nu gebeurt. Maar inderdaad, is er nog tijd en geld voor zorg?
Ja.
Zouden we de vraag ook kunnen stellen. De vraag is, hoe gaan we daarmee omgaan? Hè? Een element dat ook vandaag meespeelt, is het tekort aan verpleegkundigen. Algemeen ook. En in die zin is het ook wel een uitdaging voor ons als verpleegkundigen. Van, ja, hoe gaan we daarmee omgaan? Hoe gaan we, ook vanuit een maatschappelijk perspectief, de meest kwetsbare patiënten toch prioriteit geven dat die in zorg komen. En we hebben daar ook modellen voor om daar op een ethisch goede manier mee om te gaan. Om mensen die de grootst mogelijke zorg nodig hebben, dat we die ook het eerst kunnen lenigen. Eigenlijk ook
personeelstekort, daar gaan we zo meteen op verder. Ja. Ik wil nog een laatste vraag stellen. De thuisverpleegkundige, ik ging in gesprek met Stefan, is veel in het nieuws geweest de laatste tijd.
Ja.
Er zijn wat minder fijne berichten over geweest.
Klopt.
Merken jullie dat beeld... jullie moeten daar tegen vechten, denk ik, elke dag op het terrein. Tegen dat verkeerde beeld dat bijna ontstaan is.
Ja.
Hoe hard weegt dat op de mensen op het terrein?
Dat weegt. Dan is de andere kant, de essentie van een verpleegkundige en haar of zijn patiënt is de relatie die daar eigenlijk wordt opgebouwd. Hè. En die is heel sterk. Er kwamen wat grapjes van, met welke auto's komen jullie nu toe? Ja, we rijden allemaal dezelfde wagens, dus al geen issue op zich voor
jullie is dat natuurlijk.
Is dat wel makkelijker. Dus dat leefde wel, maar als er een goede band is, als dat de essentie is van de zorgverlening, een goede relatie tussen patiënt en verpleegkundige, dan is dat voldoende sterk en komt er wel eens een grapje. Maar eigenlijk hebben onze mensen daar op het terrein in die zin niet zo heel veel last van gehad. Gelukkiglijk ook. En het is wel jammer dat er een aantal stielbedervers zijn en dat die worden aangepakt, kunnen wij eigenlijk alleen maar aanmoedigen.
Toont wel de sterkte, minister Van den Broeke, van die mensen, die band met de patiënten,
absoluut.
Dat ze daar voorbij geraken.
En ik moet zeggen, ik vind het zelf een hele moeilijke, omdat we stellen eigenlijk al enige tijd vast dat in gezondheidszorg, zoals in andere sectoren, in de samenleving, maar je krijgt natuurlijk een beetje infiltratie van soorten van gangsterisme, omdat er heel veel geld omgaat. Je ziet dat gebeuren. En dus we hebben al een tijd geleden gezegd, we moeten onze handhaving sterker maken, kordater, moeten sneller kunnen ingrijpen, steviger kunnen ingrijpen. Want dat gaat hier niet, de voorbeelden die in de pers gekomen zijn, dat gaat niet over mensen die een beetje een fout maken. Of die een beetje de kantjes er nu is en dan is vanaf gelopen zijn. Dat gaat over mensen die systematisch frauderen, die als je ze pakt, die herbeginnen, die nog eens herbeginnen. En daar waren onze wapens veel te zwak. Nu, wat ik zelf heel moeilijk vind, is dat ik langs de ene kant vind dat je daar als samenleving, en dus ook als minister, heel kordaat moet in ingrijpen. En ik leg dat ook uit in het parlement aan de pers. Maar langs de andere kant denk ik altijd, als ik dat aan het uitleggen ben, bijvoorbeeld in een tv-studio, dan denk ik altijd van, goh, maar al die hardwerkende verpleegkundigen die het beste voor hebben met hun patiënten, die daar helemaal niet schatrijk van worden, ja, dat is vreselijk. En nu is die minister daar weer over bezig, over eigenlijk een soort van zeer uitzonderlijk gangsterisme, dat in die sector ook wel is binnengekropen, zoals in andere sectoren, en dat je eruit moet halen. Dat is eigenlijk heel erg voor al die goede mensen die zich zo hard inzetten. En ik vind dat zelf dus een moeilijke. Ik moet daarover spreken als journalisten me daar vragen over stellen. Ik moet daar een reactie over geven. Ik maak daar wetgeving rond. We zijn actie aan het voeren. Maar ik zou zoveel liever spreken op tv en op de radio over al die goede verpleegkundigen die zo hard hun best doen voor de patiënt. Dat is een veel interessanter en een veel nuttiger gesprek, denk ik.
En daar is Zorgklap voor, hè, om te spreken over al die fantastische, hardwerkende thuisverpleegkundigen en verpleegkundigen. Over zo'n thuisverpleegkundige gesproken, ik heb een vraag gekregen, minister Van den Broeke, voor u. We luisteren even mee naar de vraag van een verpleegkundige.
Goedemorgen, meneer de minister. Mijn vraag voor u gaat over de vaststelling dat heel veel verpleegkundigen, dus mensen met een verpleegkundig diploma op zak, toch niet of niet meer in de zorg werken. En dit heeft een niet geringe weerslag op het personeelstekort binnen de zorg. Wat zijn heel specifiek uw acties om dit te verhelpen? Dank u.
Ja. Een vraag waar we het net al kort over hadden, dat personeelstekort.
Absoluut. En ik is een goede vraag, want ik denk wel dat we door spannende tijden gaan. En dat gaat nog wel even duren, hè? Want je hebt een ouder wordende bevolking, heeft meer zorg nodig. We zeiden het daarnet al, die zorg wordt ook wel ingewikkelder, meer veeleisend. En tegelijkertijd, verpleegkundigen worden zelf ook een dagje ouder. Er is ook een pensioneringsgolf bij verpleegkundigen. En wat de mevrouw heel terecht zegt, er is natuurlijk wel een verloop omdat mensen de sector ook verlaten. Wat is het antwoord? Maak het beroep nog aantrekkelijker. Je moet niet louter uitgaan van de mooie roeping, maar zorg ervoor dat dat aantrekkelijk blijft. En vandaar precies die idee dat je moet zorgen voor doorstroom naar andere mogelijkheden binnen het beroep, dat je mensen meer zelfstandigheid moet geven, dat je bijvoorbeeld aan een verpleegkundige moet zeggen, ja, maar op een zekere dag kan je misschien de coördinator zijn van een zorgteam. Op een zekere dag ga je misschien nog wat bijkomende taken opnemen. Je kan in de toekomst misschien een aantal dingen overnemen die vandaag voorbehouden zijn aan een arts. Of we gaan jou meer ondersteunen met zorgkundigen. En dus dat betekent dat je eigenlijk tegenover dat misschien traditionele beeld van dat is nogal een vlakke loopbaan. Je begint met iets, je doet dat met veel overtuiging, maar je blijft dat jarenlang onveranderd doen en op de duur begint dat wat te wegen. Dat je eigenlijk een beetje een ander perspectief biedt. Je begint met iets, maar als je wil, kan je ontwikkelen, kan je doorgroeien, kan je echt op een ladder klimmen. We spreken daarom ook nu van onze zorgladder. Waardoor het interessanter wordt om in de sector te blijven en zich in de sector te ontwikkelen. Natuurlijk daarnaast vele andere dingen, gaande van verloning, arbeidsvoorwaarden. Ik hoop dat we een mooi sociaal akkoord kunnen maken tegen het einde van de legislatuur voor de loontrekkende sector. Maar ik denk dat we ook voor de zelfstandigen nog wel dingen moeten doen. En we leggen daar ook geld voor opzij. Dat is een van de redenen waarom we elders in de gezondheidszorg toch oproepen tot wat meer zuinigheid en een aantal hervormingen doorvoeren. Omdat we geld willen opzij leggen om in de verpleegkundigen te investeren. En dat willen we eigenlijk doen in de jaren 2028, 2029. Dus het gaat ook puur over werkvoorwaarden, verloning enzovoorts. En ja, ik denk tenslotte dat er is een beetje een vicieuze cirkel waar we mee zitten, zeker ook in de ziekenhuizen. Namelijk, je hebt die druk en degenen die dan op het terrein blijven werken ervaren steeds meer druk.
Dat klopt.
En ja, dan kom je in een spiraal waar het alleen nog maar achteruit begint te bollen. Vandaar dat het inderdaad wel belangrijk is dat we een mooi sociaal akkoord kunnen maken in de loop van de legislatuur, waarbij er wat mij betreft ook gewoon meer handen aan het bed moeten komen, meer mensen moeten kunnen in de sector komen werken. Dus het gaat toch ook over een stuk uitbreiding. Maar alles is in alles, hè. Arbeidsvoorwaarden, verloning, maar ook inderdaad organisatie, doorgroeimogelijkheden, ondersteuning. Een van de dingen waar we het nog niet over hebben gehad is dat we het met name in de thuisverpleging ook wel gemakkelijker hebben gemaakt om zorgkundigen in te schakelen. Ja. En dan, ik weet dat dat voor de verpleegkundige wel dubbel is, hè? Want de verpleegkundige zal zeggen, ja maar, ik heb verpleegkunde gestudeerd en nu moeten hier meer zorgkundigen kunnen komen. Maar dat helpt natuurlijk ook, die verpleegkundigen. En dat kan misschien er ook voor zorgen dat dingen die iets wat meer beantwoorden aan de opleiding van de verpleegkundige, dat die wat meer in de handen zitten van de verpleegkundige. Terwijl dingen die een zorgkundige ook kan, dat je die misschien wat meer in de handen van de zorgkundige legt.
Zo zet iedereen in zijn kracht natuurlijk.
Ja, precies.
Stefan, ik zag jou heel hard knikken bij alles wat de minister zei. Zijn er nog dingen die je mist? Of zijn er nog dingen
ik wil toch nog één ding
die je wilt toevoegen?
Ik zou aanvullen, helemaal eens, dat de stappen zijn die ondersteunend kunnen werken voor dat geheel. Ik heb altijd een cijfer in mijn hoofd en dat is vrij hallucinant eigenlijk, maar er zijn in Vlaanderen 132.000 verpleegkundigen. En er werkt er op vandaag 70.000. En waar zijn die allemaal naartoe? En voor corona was het nog 80.000.
Ja.
Waar men toen stond te applaudisseren, witte lakens buiten hing, is dat ook heel snel gekeerd nadien. Hoe komt dat nu eigenlijk? En wat de minister allemaal opnoemt, zijn zeer terechte elementen die kunnen bijdragen om dat te ondersteunen. Maar ik denk dat we ook, en dat is vandaag een beetje een maatschappelijke realiteit die we ook moeten onder ogen zien, we worden vooral gedreven door efficiëntie, kostenbesparend, het moet geoptimaliseerd worden. En voor mij zit daar een belangrijk element waarom ook verpleegkundigen afhaken. Ze hebben gekozen vanuit een passie om echt zorg te verlenen, in relatie te gaan met patiënten, daar veel dankbaarheid voor te krijgen, om daar ook heel veel in te geven, om mensen mee op weg te gaan, om kwaliteitsvol leven te bieden, gezondheidszorg ondersteunend te werken, langer kunnen thuis te blijven en dergelijke. Maar het systeem rond, ook soms leiding van organisaties, ondermijnt dat soms ook wel. Dat we eigenlijk datgene waar die verpleegkundigen voor gekozen hebben, dat we eigenlijk een beetje ontnemen. En ik denk dat ook dat we daar moeten op inzetten, geef ook, en daar zijn andere maatregelen voor, de hervorming van verpleegkundig beroep gaan helpen om, en de omkadering is dan ook zeer zinvol en aanvullend, om die verpleegkundigen ook daar wat in hun kracht te zetten, hun passie echt te kunnen uitvoeren. En dan denk ik dat het ook veel minder uitstromen en verloop gaat zijn.
Ja, dat is absoluut juist. En ik denk, om het nog iets scherper te stellen, dat in ziekenhuizen, in grote woonzorgcentra, maar waarschijnlijk ook in de thuisverplegingsdiensten, personeelsdiensten en de wijze waarop leiding geeft, is natuurlijk wel heel belangrijk.
Enorm.
Ja. We hebben in de uitloop van het vorige sociale akkoord een beetje extra geld ingezet, niet veel, maar toch als een soort van zaaigeld, in de personeelsdiensten van de ziekenhuizen, met als uitdrukkelijke vraag, zorg ervoor, ook in overleg met de mensen op het veld, zorg ervoor dat je de kwaliteit van hoe je leiding geeft en wat dat betekent voor gewoon de beleving van de mensen in het ziekenhuis en de kwaliteit van hun werk daar, dat je daar toch wat extra op inzet. We hebben ook een mooi project gefinancierd, dat heeft als naam Weer aan boord, waarbij we hebben ingezet op het inderdaad terug aantrekken van mensen die gestopt waren. Mm-hmm. En dat kan zijn na een ziekte, dat kan zijn gewoon gestopt, dat kan zijn een andere job. Dus dat Weer aan boord project, we hebben daar een beetje geld op ingezet, dat is eigenlijk afgerond en de resultaten daarvan zijn zeer mooi. En het blijkt ook dat dat een beetje duurzaam is. Je krijgt in een organisatie aandacht voor, hoe doen we het met mensen die terugkomen?
Zeker.
Ja. Hoe lokken we misschien mensen die terugkomen? En dat blijft wel werken. Dus soms is het niet alleen een kwestie van wetten en decreten en besluiten, en zelfs niet alleen een kwestie van geld, maar gewoon een kwestie van mentaliteit en aandacht. En met die projecten hebben we daar sterk op ingezet. Hoort mij niet zeggen dat dat perfect is en dat er niet nog veel te doen is. Hè? Maar dat is inderdaad wel een stuk van het verhaal.
Ik hoor heel veel hoopvolle signalen naar de toekomst toe. Ik hoor hervormingen, ik hoor over plannen die er zijn. Gaat het snel genoeg?
Ik ga het dus zelf zeggen. Nee, het gaat niet snel genoeg. Ik word er zelf nerveus van. Dus dat vraagt allemaal heel veel tijd, heel veel overleg. Als je dan een besluit hebt gemaakt, moet je er nog mee naar de Raad van State, naar de ministerraad, nog eens naar de ministerraad, parlement. Dus nee, het vraagt heel veel tijd. Ik word er zelf nerveus van en ik heb veel begrip voor ongeduld aan de basis. Maar de richting is wel gezet. Ik denk dat we de voorbije jaren een hervorming opgestart hebben in het verpleegkundig beroep, die als we nu nog 2-tal jaar dat verder uitrollen, en dat kunnen uitrollen, die echt het terrein gaat veranderen. Daar ben ik diep van overtuigd.
Stefan, jij knikt. Is die evolutie ingezet om die zorg kwaliteitsvol, mensgericht te kunnen blijven behouden?
Ik heb toch het gevoel, ik draai ondertussen ook al vrij lang mee, dat het nu wel onomkeerbaar is.
Okay.
De richtingen die gezet zijn, de vlag die geplant is. En het zal op momenten wel moeilijk zijn en nog zoeken zijn, effectief ook wel zoeken om een aantal dingen te kunnen organiseren of te regelen. Maar er is wel een duidelijke vlag geplant. En ik ben er echt van overtuigd dat we die weg echt moeten bewandelen nu en dat het echt een meerwaarde kan geven nadien.
Is dat geloof er ook bij de mensen op het terrein?
Dat zal nog niet in die mate zijn. Men is daar wat afwachtender, is minder ook met de beleidsmatige thema's bezig, maar de gesprekken die we toch voeren op het terrein, als we vragen van in een evolutie, als je terugblikt op de laatste 10 jaar, welke dingen zijn nu veranderd en waar loop je tegenaan? De elementen die we daar horen van te veel administratie, te hoge werkdruk, de complexiteit neemt toe. We zouden meer moeten kunnen overleggen. We zouden meer moeten kunnen overleggen met onze collega's binnen de eerste lijn, de artsen. Ja, dat zijn elementen die we allemaal willen terugvinden nu in een stukje die hervorming van het verpleegkundig beroep, in de nieuwe financiering die nakende is, het pilootproject. Ja, dat vinden we daar wel in terug. En op dat vlak ben ik eigenlijk wel zeer hoopgevend.
Ik hoor eigenlijk een tevreden algemeen directeur over de hervormingen die zijn ingezet.
Ja, de uitdagingen zijn nog gigantisch, hè, en we zijn er nog niet. Maar ik hoop dat het op deze manier echt wel kan landen. voordat ik op pensioen ga, dat hij rond is.
Iets van een vel en een beer, voordat hij geschoten is natuurlijk. Maar kijk, ik vind wel dat we met een positieve vibe naar de toekomst kunnen kijken. Minister, welke boodschap zou u nog willen meegeven aan de thuisverpleegkundigen die dit luisteren, uiteraard massaal?
Ja, om te beginnen een boodschap van dank voor de inzet. Ik heb zelf een aantal keren rondes meegedaan. Ik had het vroeger al gedaan, 20 jaar geleden. Ik heb dat nu opnieuw gedaan, onder meer met Wit-Gele Kruis, ook met anderen. Ja, als je een ronde doet, dan zie je meteen hoe dat menselijk contact zo ontzettend belangrijk is. Dat het ook niet simpel is. En dus een enorm woord van dank en respect voor het dagelijkse werk. En ik vind dat wij daar tegenover vanuit de politiek alles moeten doen om daarin te kunnen investeren en de nodige hervormingen te doen. Dat is onze plicht.
Ja, hoeveel mensen die het autootje, we hadden het net al over auto's, hè, van het Wit-Gele Kruis zien verschijnen misschien door de ruit en denken... Oké, ik heb weer een fijn moment dat eraan komt. Ik denk dat niet onderschat kan worden, hè, Stefan, wat dat voor zowel patiënten als voor de thuisverpleegkundige zelf betekent.
Ja, ik geef zo het voorbeeld van eigenlijk een driehoek, hè. Patiënt, verpleegkundige en organisatie. Maar het gaat niet over de organisatie, het gaat over de relatie tussen patiënt en verpleegkundige. En wij moeten dat echt ondersteunen en daar moeten we het ook aan afmeten. Maar klopt, ik heb het in het begin gezegd, van wij mogen over de drempel heen bij patiënten binnenkomen en de dankbaarheid die verpleegkundigen ontvangen is bijzonder groot. Het vertaalt zich in de zomer dat men bloemkolen, savooien meekrijgt en zo verder. En dat is een uiting van die dankbaarheid. Men is een beetje deel van die familie eigenlijk geworden, want wij komen zeer frequent en heel lang in tijd meestal ook. Ja. Hè. De contacten zijn daarom niet super lang altijd, elke dag. Maar er is echt een heel grote constante. En ja, men is een beetje deel van dat geheel geworden en men gaat samen op weg om in functie van die patiënt. En de dankbaarheid is... Dat drijft onze mensen in hoofdzaak.
Bloemkolen en savoie heb ik niet om uit te delen, heren. Maar we hebben wel een fantastisch mooie boodschap gekregen van een patiënt die ik toch even graag met jullie zou willen delen, als ik het kaartje open krijg. Beste Wit-Gele Kruis, 11 maanden geleden stortte mijn leven als een kaartenhuisje ineen. Ik kreeg te horen dat ik baarmoederkanker had met uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Jullie waren vanaf dan de rode draad in mijn verhaal. Op een van mijn moeilijkste momenten, toen mijn haar met grote plukken uitviel in de douche, waren jullie daar. Ik voelde mij niet alleen. Jullie hebben me gesteund, aangemoedigd en nooit was iets te veel. 11 maanden lang. Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Jullie zijn zo belangrijk. Vergeet dat nooit.
Dat gaan we ook niet doen.
Heel mooi. Heel mooi. En zo zijn er 10.000, denk ik. Maar heel mooi.
En daarvoor doen zoveel verpleegkundigen elke dag. En dat moeten we blijven beschermen, denk ik.
Ja.
Ik denk dat we daar de juiste weg zijn ingezet.
Maar dit moet ons blijven motiveren. Ik denk dat dit veel thuisverpleegkundigen motiveert, dagelijks. Maar het moet ook de politiek motiveren om daarin te investeren.
Het mag niet bij kaartjes op de schouw blijven.
Nee, precies.
Als bedanking om te voelen. Het moet ook in beleid en in daden worden omgezet. Heren, ik wil jullie enorm bedanken voor dit erg fijne gesprek. Minister Frank van den Broeke en Stefan, algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis Antwerpen. Bedankt om te luisteren naar Zorgklap. Hopelijk weet je nu meer over de maatschappelijke rol van de thuisverpleegkundige nu en in de toekomst en hoe we samen het verschil kunnen maken. Ben je benieuwd naar nog andere thema's? Check dan zeker de andere afleveringen op het contentplatform van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, zorgklap.be. Tot de volgende!